eerste dienst begon ik de dienst met dikke tranen. En dat was omdat ik boven stond en Renate van Worship en Linda naar mij toe kwamen. En Renate zei, je bent al 3 dagen als een zwaar gewicht op mijn hart. Ik heb het idee dat Jezus met zoveel vreugde en zoveel liefde naar je kijkt. En ik hield het niet meer. Omdat ik misschien wel al 3 maanden, 3 jaar, me moe voel. En mijn lichaam me in de steek laat. Ik ga weer janken. Dus nou, misschien is de periode voor kerst gewoon een moment dat God ons breekt. En dat we onze tranen stromen. Omdat ik misschien al 3 maanden, 3 jaar me voel alsof ik mijn lichaam in de steek laat en ik mezelf probeer op te pompen. En met adrenaline goede preken moet maken en mezelf het gevoel moet geven dat het goed genoeg is. En dat het soms voelt dat ik het allemaal op eigen kracht moet doen. En dat het nu zei en dat ik dacht, oh wat verlies ik zo vaak. De liefde van mijn Heer uit het oog. En wat hebben we het nodig om te breken? Wat hebben we het nodig om zwak te zijn? En de afgelopen conferentie fluisterde vrouw in mijn oor. Soms in de donkere periodes gaan we het meest op Jezus lijken. En ik denk dat ik dat voel. Ook in de boodschap die ik van vandaag heb. Dat God me de afgelopen periode mijn hart zacht heeft gemaakt en gebroken. Voor zijn liefde. En voor een boodschap die ik heel graag met je wil brengen. Dus ik hoop, en het is mijn verlangen, dat ik vanmorgen mag getuigen van een liefde en een goedheid die jouw hart nog niet kent. En die de duisternis of de leugen in je leven heeft geroofd. Maar dat het vandaag terug mag landen in je hart en in je wezen. En je anders deze deur mag naar buiten mag laten lopen. Dat is mijn gebed voor deze ochtend. En het thema is hemel op aarde. En ik ga jullie meenemen in Advent. Het is Advent, het is de periode voor kerst. Een periode van wachten, een periode dat we uitzien naar de geboorte van Jezus. En toch wil ik vandaag stilstaan bij het feit dat wij nu ook wachten. Jezus is al gekomen, maar we wachten totdat hij weer komt. Dat hij terugkomt en niet alleen ons zal herstellen, maar alles zal herstellen. Deze hele wereld. Alles. Alles. En daar wil ik met jullie over hebben en daarvoor gaan we lezen in Matteüs 24, vers 45 tot 25, vers 13. Het komt op het scherm. Daar staat dit. Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die door zijn Heer is aangesteld over het huispersoneel om hun op tijd te eten te geven. Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer de Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar slecht is de dienaar die bij zichzelf zegt, mijn Heer blijft voorlopig nog wel weg. En die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de Heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem de zwaarste straf opleggen en hem het lot van de huichelaars, toneelspelers, laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en knarsen tanden. Maar dan zal het ook zijn met het koninkrijk van de hemel als met 10 meisjes die hun olielamp hadden gepakt en erop uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. En de wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dompelden ze in. En midden in de nacht klonk er luid geroep. Daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. En de meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. En de wijze meisjes antwoordden, nee, Straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. En terwijl ze op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. En enige tijd later kwamen ook de andere meisjes en ze riepen: Heer, Heer, doe open voor ons. Maar hij antwoordde: Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag en op welke tijdstip hij komt. En Jezus, als we heel hoofdstuk, of heel hoofdstuk 24 lezen, dan horen we de discipelen vragen: Heer, laat ons weten, wanneer zal alles hersteld worden? Wanneer komt u terug? Wanneer zal alles goed worden? En dan begint Jezus te vertellen: je zult het herkennen aan een tijd waarin de liefde zal bekoelen. Waar er natuurrampen zijn. Waar een oorlog is. Waar er valse profeten zijn en mensen die zichzelf Messias noemen en verleidingen en van alles. Dat is de tijd. Nou, dat zei Jezus toen. En al 2000 jaar lang leven we in die laatste tijd. Al 2000 jaar lang. En dan, Jezus vertelt 3 gelijkenissen in dit gedeelte. Deze eerste, van de goede dienaar en de slechte dienaar. Dan de bruidsmeisjes. En dan daarna, dat hebben we niet gelezen, maar dat is de gelijkenis van de talenten. De Heer die zegt: Hier, ik geef je wat ik heb. Vermenigvuldig het, doe er zaken mee totdat ik terugkom. Het zijn allemaal gelijkenissen die iets laten zien. Wat doe je en wie ben je in een tijd van wachten? Je moet denken aan dat Jezus in hoofdstuk 16 zegt: Wie zeggen jullie dat ik ben? Ja, de Messias. En alsof hij hier nu vraagt: Wie ben jij terwijl je wacht? Dan de gelijkenis van de bruidsmeisjes. Misschien heb je het vaker gehoord. Vroeger, nu, ja, vaker deze gelijkenis gehoord. En er worden allerlei theorieën aangegeven. Maar het is een gelijkenis. Het is een afschildering. Het is niet letterlijk gebeurd. En het bijzondere in deze gelijkenis, net als met de wijze bouwer en de dwaze bouwer, is dat alles er hetzelfde uitziet. Ze zijn allemaal mooi gekleed voor het bruiloftsfeest. Maar vooral allemaal uitgenodigd. Allemaal nemen ze lamp mee. Allemaal zijn ze onderweg naar het bruiloftsfeest. Allemaal kennen ze de Heer, kennen ze de bruidegom. In ieder geval kennen. Ze weten dat ze naar dat feest toe gaan. En ze zijn uitgenodigd. Het is allemaal hetzelfde. Het ziet er hetzelfde uit. En ze vallen ook allemaal in slaap. Misschien heb je hier wel eens een preek over gehoord. Je moet niet in slaap vallen, hoor. Je moet eigenlijk de hele dag zo naar boven kijken. Niet slapen. Wakker worden. Maar ze slapen allemaal. Wijs of dwaas. En dan klinkt het geluid. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 lezen we: Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. En alle meisjes worden wakker en maken zich gereed. Grappig dat ook de dwaze meisjes die geen olie bij zich hebben, dus blijkbaar denken dat ze zich gereed kunnen maken. En ze vragen: Mogen we wat van jullie olie? Nou, dat is een goede vraag, toch? Nee. Nee. Nou, vind ik nou niet echt à la the Jesus way. Nee. Toch? Jezus heeft ons toch geleerd? We alles geven van onszelf. Meer van jezelf geven dan jezelf ontvangt. Je vijanden lief hebben, al die dingen. Dat is de Jesus way. En zij zeggen: Nee, we delen niet. Zou toch mooi zijn als ze zeggen: Joh, neem al die olie, neem nog extra. Ik heb hier nog. Maakt mij niet uit, ik kom er wel. Dat is het evangelie wat we kennen, toch? Maar ze moeten extra olie gaan kopen. En ze komen later uit bij de bruidegom en ze roepen: Heer, Heer. Doe open. En Jezus zegt: Ik ken jullie niet. Maar zijn de woorden van Jezus: Vele laatste zullen de eerste zijn. Je voelt als je deze gelijkenis leest, voel je overal vragen. Hoe zit dat nou? Wat wil Jezus ons hiermee duidelijk maken? En wat is het verschil tussen deze 10 meisjes, de 5 wijzen en de 5 dwazen. Er wordt je misschien een heleboel ooit wel eens verteld, maar het enige verschil tussen wijs en dwaas, enige verschil, is de extra olie. Het is niet het slapen. Het is niet zeggen, de wijzen die sliepen niet. Nee, die sliepen ook. De wijzen namen extra olie mee. Omdat het nog wel eens langer kon duren dan ze zouden denken. Ze namen extra olie mee en de dwaze meisjes namen geen extra olie mee. Dus hoe zij denken hun lamp gereed te maken, dat is een beetje misschien wat nonchalant. We zien wel, ah, laat toch nog wel op zich wachten. En al die tijd van wachten hebben ze geen extra olie geregeld. We lenen wel van die ander. Of misschien dachten ze helemaal niet meer lenen van die ander. We zitten er, dit is alles wat er nodig is. Het is oké. We zijn gewoon uitgenodigd. That's it. That's it. De vraag is dus hier, wat is die extra olie? Wat is dus goed voorbereid zijn? Wat wil Jezus ons vertellen? In het licht van die andere gelijkenissen en in het feit dat hij zichzelf laat zien als bruidegom. We kennen God, horen we vaak over als vader, als vriend, als schepper, als heerser, als redder, als verlosser. Maar bruidegom, als het lam trouwens, ook bekend zongen we net, het lam. Maar bruidegom, wat wil Jezus ons laten zien met dat metafoor? Bruidegom. En wat zegt dat over deze gelijkenis? Wat wil het ons zeggen? Ik denk dat een heel groot deel van deze wereld dagelijks bidt dat Jezus terugkomt. Jezus, kom. Kom, Jezus, kom. Come, Jesus, come is zo'n lied. Come, Jesus, come. Echt uit de tenen. Kom, Jezus. We redden het niet meer. We bezwijken onder de duisternis. Het is, we zijn op. U moet komen. Kom. Misschien ken je zelf het gebed ook wel. Kom, Jezus. Want dan hoef ik mijn vrouw of man nu niet te verliezen. Kom, Jezus. Want dan kan ik weer verenigd worden met mijn geliefde. Kom, Jezus. Dan hoeven we nu niet dit lijden te doorstaan. Misschien ken je dat verlangen. Heer, als er een moment is dat u mag komen, laat het dan nu zijn, want het is donker en ik weet het niet meer. En we hebben u nodig. Maar, heel eerlijk, in mijn voorbereiding hier, of dit gedeelte over wederkomst. Ik dacht, moet ik hierover spreken? Ik heb misschien niet zoveel met dit thema. Ik weet nog goed dat mijn dominee, en ik denk dat hij er nu van baalt. Want ook hij, we groeien allemaal. En hij zei tegen ons als kattengezanten, o wee, als Jezus terugkomt en je zit in de bioscoop. En ik voelde dat wel als jongere. Ik dacht, oh, dat mag dus niet. Het gaat erom hoe ik me gedraag, hoe heilig ik leef. Ik moet bang zijn voor de wederkomst, want het is dus een dag van oordeel. En dan blijkt het of ik goed ben of kwaad. En toen kwam Lord of the Rings. Allemaal uitkijken in de bioscoop. Maar ik denk wel dat er mensen hier zijn met die associatie als het gaat om de wederkomst. Dat je misschien wel hebt gehoord, oh wee, als Jezus terugkomt. En dat je het ziet als een dag als Jezus komt. Oh, dan blijkt misschien of ik wel genoeg was. Of ik wel God goed genoeg kende. Of ik werkelijk wel zijn kind ben. Dan zal blijken of hij mij kent. Het is iets wat angstig is en wat ik moeilijk vind. En als ik deze gelijkenis lees, dan krijg ik een knoop in mijn maag. Omdat ik denk, oh, misschien gaat de deur wel voor mij dicht. Of is de wederkomst misschien wel iets voor je dat je denkt, het is vaag en ver weg. Ik heb wel iets met dat kindje in een kribbe, daar heb ik een beeld bij, daar voel ik iets bij. Het is mens, het is aards. Maar de wolken, Jezus op de wolken, en dat hij terugkomt en alles zal herstellen. Je hebt heel veel verbeeldingsvermogen nodig om daarop te hopen, om daar vreugde in te zien. Het voelt als ver. En gisteren zei mijn dochter Vive, ze zegt, waar ga je over spreken, mama? Nou, terugkomst van Jezus. Oh, ik hoop zo dat Jezus terugkomt. Van mij mag het vandaag. En ik dacht, maar ik wil je nog zien trouwen. Ik zing wel, ja, kom. Kom op die dag, dan komt Jezus. Maar nu nog niet. Herken je dat? Er is nog zoveel moois. Het leven hier is prachtig en zo heeft God het ook geschapen. Als de aarde, als thuis voor de mensen om van te genieten, om in te leven, om samen in te leven. En als jouw leven op dit moment in een mooie periode zit, is zoveel om van te genieten, dan voel je het misschien, ja, kom Jezus, kom, maar nu nog niet. Voelt als een onderbreking. Verlies van je plannen. Verlies van je heerlijke dingen. Wat ervaar jij bij dit onderwerp? Wat ervaar jij hierbij? Wat voel jij bij dit onderwerp? Welke gedachten schieten door je hoofd? Ik weet nog goed dat ik na mijn transplantatie, ik heb een levertransplantatie ondergaan in 2018. En ik lag binnen 2 weken op het randje van de dood. Dat was een hele heftige periode voor mij, maar vooral ook voor mijn gezin en familie. En ik was al herstellende thuis en we gingen nog terug naar het Erasmus voor wat onderzoeken. En dat moet je gewoon regelmatig doen. En ik zat met mijn man, William, in het park van Erasmus. Ik weet niet of je er ooit geweest bent, het is een mooi park. Het was ook een mooie dag. En ik heb er nog een foto van. En we zitten daar in het gras bij water. En ik zei tegen William, ik zeg, volgens mij is dit leven donkerder dan ik dacht. Het is donkerder dan ik dacht. Nou, William nuchter, altijd positief. Valt wel mee allemaal. Ik zeg, nee, we zien het verkeerd. Het lijden had mijn ogen geopend voor wat werkelijk het leven is. Ik zeg, we zien het verkeerd. We leven hier alsof het een 5-sterrenhotel is. En alsof we Jezus nodig hebben om er zo gezegend mogelijk doorheen te gaan. En dat als hij het niet doet, de leugen in ons leven binnendringt, dat hij ons teleur heeft gesteld, dat hij ons bedriegt, dat hij ons alleen laat, dat hij ons verlaat, dat hij ver weg is, dat hij afstandelijk is en dat hij niet goed is. Maar het is andersom, dacht ik. Zij wil, het is andersom. We leven nu in duisternis en het einde is de dood. Punt. Maar God, Jezus, heeft ons uit de duisternis getrokken. Uit de dood en in zijn wonderbaarlijk licht geplaatst. Dat betekent dat hoe donker het ook is, hoe moeilijk het en hoe zwaar het ook is in ons leven, dat we altijd een maar hebben. Maar. Ik ken een liefde, ik ken een God die zichzelf laat zien als een lam. Als een kindje in een voederbak voor dieren. Hoe nederig, hoe liefdevol is hij. Hij heeft mij uit de dood, uit de duisternis, uit dit lijden getrokken en in zijn licht geplaatst. Dit is niet mijn bestemming. Het beste komt nog. En hoe vaak leven we alsof dit hemel op aarde moet zijn. Als we paradijselijk eten moeten hebben, paradijselijke kinderen moeten hebben, een paradijselijke baan, paradijselijke vrienden. En als het niet zo is, dan hopen we dat het volgende misschien wel hemels of paradijselijk is. En alle genuchten van het leven willen we hebben om te voelen dat we leven en dat we gelukkig zijn en dat God met ons is. Maar is dat zo? Zijn we niet allemaal eigenlijk, zoals ik zelf ook moet erkennen deze periode, moe? Moe van deze wereld. Moe van de duisternis die om zich heen grijpt en het lijkt te winnen. En met zijn leugen telkens weer om de hoek komt kijken. Zijn we niet moe van rennen om de leegte die we hebben maar te vullen en te vullen en te vullen. Met alles wat dit leven lijkt te bieden. Moe van een generatie waar ons hart voor klopt en die we soms zien bezwijken onder dit leven en alles wat het eist en wat het moet zijn. Dit is niet hemel op aarde. Dit is niet onze bestemming. En misschien is dat de spanning van de Advent. Dat het ons wegtrekt uit dit aardse leven. Dat dit niet ons thuis is. Wat wil Jezus ons zeggen met deze gelijkenis? Wat is de extra olie? Wat is de voorbereiding? Wat is dat? De voorbereiding. Ik heb erop geworsteld. Ik dacht, wat is het nou? Aan de ene kant voel je in de gelijkenissen. Van de talenten. Doe je wat ik je heb gegeven. Vermenigvuldig je. Wie ben je? Wat doe je in deze wereld? En aan de andere kant hoor ik Jezus ook zeggen. Ik ken jullie niet. En voelt het alsof de dwaze meisjes wel met lampen aankomen. Ja, ik geloof dat u bestaat. En ze zien er allemaal hetzelfde uit. Omdat hetgeen wat mist zit binnenin. Hetgeen wat mist is de affectie en het hart en de liefde voor een bruidegom. Hetgeen wat mist is de geest in je binnenste die zegt, ja het is donker, maar er is diepe vreugde die ik jou geef. Diepe vrede. De voorbereiding. Het hart kan niet gedeeld worden, deze olie kan niet gedeeld worden. En ik geloof dat Jezus de bruid aan het voorbereiden is in dit seizoen. Hij is ons aan het voorbereiden. En tegelijkertijd is het iets wat we ook zelf moeten doen. Ons hart moet zich weer opnieuw buigen. Ons hart moet erkennen, oh, ik heb uw liefde nodig. Ik ken u niet als bruidegom. Ik heb het zo nodig om u te zien ook als lammetje. Als Heer die mij onvoorwaardelijk lief heeft. Ik heb het zo nodig om te stoppen met knokken. En me weer neer te buigen en te laten breken. Dat is een voorbereiding. Die gaat om vandaag. Want alle meisjes slapen. Allemaal. En daarmee wil de gelijkenis denk ik zeggen. Dat is normaal. Dat we opstaan. En leven. Met de liefde van een bruidegom in ons binnenste. Met een eenheid met God die zegt, ik heb lief wat jij lief hebt. Ik haat wat u haat. Ik deel uit wat u heeft uitgedeeld. Ik vergeef wie u vergeeft. Ik strek me uit naar de verlorenen zoals u dat deed. En totdat u terugkomt zal ik klaarstaan om te rennen. Om u tegemoet te rennen. Kennen we hem als bruidegom? Bruid en bruidegom is een relatie van prioriteit, van passie, van innigheid, van affectie. Als bruid, als echtpaar hou je je hart niet achter, maar geef je alles. Hef je die ander boven alle anderen, daar gaat al je tijd, al je hartje, al je affectie, alles, al je passie gaat naar die persoon. En er is niet zo wat je verandert in het leven als een huwelijk. Wat je vormt in het leven als een huwelijk. Dit is, geloof ik, de voorbereiding dat we Gods liefde meer en meer leren zien. Ons meer geven aan hem als een bruid. Ik heb u nodig. Ik heb uw liefde nodig. Ik wil u zien als mijn bruidegom. En dit wil ik zeggen met compassie voor de kerk. We kunnen niet blijven leven. Alsof we dit leven moeten overleven. En alsof we Jezus nodig hebben om er zo goed mogelijk doorheen te komen. Want dat is niet waarom hij zijn zoon zond. Hij zond om ons vrij te kopen. Vrij. Vrij van de macht van de wet. Vrij van de dood. Vrij van de duisternis om zich aan zijn hart te trekken. En zij leven door zijn geest in ons uit te storten. Zodat we met elke stap die we zetten naar de bruidegom kijken. En leven en bewegen zoals hij dat deed. En hem openbaren in alles wat we doen. God is zijn bruid aan het voorbereiden. En we weten niet het tijdstip. En dat maakt ook niet uit. Want ik geloof als we verenigd worden. Als het geen feest wordt van donkerte en oordeel. Maar van vreugde en lof en viering. En we bij hem zijn. Dat alles wat we dachten. Dat ons hier gelukkig en vrijheid zou geven. Zal allemaal maar een schaduw zijn. Niks. Lucht. Ik wil je uitnodigen. In deze tijd voor kerst. Als jij misschien ervaart, ik ken God niet als bruidegom. Misschien zie ik hem wel als een oordelende God. Ik kan niet voor jou je hart buigen, bidden. Je hart uitstorten bij hem, dat is iets wat jij alleen kan doen. Dus ik wil je uitnodigen, dat als jij verlangt om Jezus te kennen, zijn liefde te zien, zoals hij werkelijk is als bruidegom, onze geliefde, om deze periode voor kerst daar naartoe te rennen. Ren hem tegemoet. Ren hem tegemoet. In Openbaring 19, vers 6 en 7 staat dit. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte. Van geweldige watermassa's en krachtige donderslagen zeggen. Woe, halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn. En jubelen, laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Bruid, kan je je voorstellen dat een bruidegom onderweg is om alles klaar te maken? En hij komt aan. En hij ziet lichtjes de andere kant op rennen en uitgaan. Maar wat als hij een bruid ziet? Die aan het zingen is. Die knielt. Die met licht staat. We hebben op u gewacht. We weten dat u kwam. En nu rennen we u tegemoet. Laten we gaan staan. Kerst is fantastisch. Wat een feest. Maar het beste moet nog komen. Echt waar. En ik spreek dat Jezus je hart zal openen voor die waarheid. Dat hoe meer je hem leert kennen, hoe meer je uit zal zien naar zijn komst. Hoe meer je ogen zullen gaan stralen, misschien juist wel door de pijn en de duisternis heen. Want er is geen grotere getuigenis die zegt, ja, ik ken het lijden. Ik ben gebroken, maar ik ken een God die ook brak. En ik getuig van een goedheid en een liefde die eeuwig zal blijven. En wat ik nu doormaak, zal maar een fractie zijn van de heerlijkheid die nog komt. Amen. Amen. Laten we bidden. We danken u, Heer, we danken u, onze God en Vader, dat u zichzelf brak. Dat u als een klein kindje in een voederbak voor dieren kwam. Alle heerlijkheid, alle almacht, alle majesteit. U rende naar ons. U bent degene die als u onze laatste in de rij zou zijn. Van alles wat we zoeken. Dat u ons met liefde zou ontvangen. Wat een genade, wat een liefde. Heer, wat hebben we nodig om dat opnieuw en opnieuw dag in dag uit te zien. Om dag in dag uit ons voor te bereiden. Ons te buigen en ons hart bij u uit te storten. En u uit te nodigen in ons leven. Om u te bidden. Open onze ogen. Open mijn ogen. Breek mijn hart. Laat mij zien wie u bent. Want de wereld is chaos. En de leugen staat om de hoek. Maar ik heb u nodig. Heer, we belijden het wanneer we ons laten opslokken zo vaak. Doordat dit leven alles moet zijn. En dat we u voorbij rennen. Leer ons u tegemoet te rennen als een bruid, Heer. Stort uw geest in ons hart. En de verwachting zo groot in ons hart. Dat heel de wereld het ziet dat u komen zal. Amen.